Satan gaat rond als een briesende leeuw. Daar is kracht in het bloed, daar is kracht in het bloed. Wilt gij verlost zijn en witter dan sneeuw, daar is kracht in het bloed van het lam. Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht, in het bloed van het lam. Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht, in het dierbaar bloed van het lam. Wilt gij de macht van de boze ontvlieden? Daar is kracht in het bloed, daar is kracht in het bloed. Wilt gij de heiland in glorie zien? Daar is kracht in het bloed van het lam. Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht, in het dierbaar bloed van het lam. Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht, in het dierbaar bloed van het lam.
Vier toch?
Kom dan tot Jezus, hij stierf voor u. Daar is kracht in het bloed, daar is kracht in het bloed. Hoort naar zijn woord en gelooft in hem nu. Daar is kracht in het bloed van het lam. Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht, in het dierbaar bloed van het lam. Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht, in het dierbaar bloed van het lam.
Halleluja. We gaan lezen uit Johannes 8, vers 44. Vanmorgen een beetje een lerende boodschap over onze tegenstander. En de boodschap wil ik als titel geven: staande blijven in de heilige oorlog. Staande blijven in de heilige oorlog. We beginnen in Johannes 8, vers 44. We gaan meerdere plaatsen opzoeken in de Bijbel. En we beginnen bij deze tekst. De Heer Jezus die bevindt zich daar in de Farizeeën. En die gaan praten op het feit dat ze verbondskinderen zijn. We zijn toch Abrahams kinderen. En dan zegt hij Johannes 8 vers 44. U bent uit de vader de duivel. En wil de begeerte van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van het begin af. En staat niet in de waarheid. Want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt. Spreekt hij vanuit wat van hemzelf is. Want hij is een leugenaar. En de vader van de leugen. Nou, de afgelopen week hebben wij gehoord dat onze premier Mark Rutte heeft gezegd, wij zijn in oorlog met IS. En er is heel veel discussie over geweest, maar we weten allemaal wat er gebeurd is op kinderen. En wat er gebeurd is in Frankrijk, verschrikkelijk. Misschien heb je al foto's gezien, misschien heb je nog wel iets op het NOS.nl gezien, ik weet het niet. Maar het is verschrikkelijk wat daar gebeurd is, wat mensen dat kunnen doen, hè? Terroristen. Die bomgordels hebben gedragen, die Kalashnikovs geweer op de hoofden van mensen hebben gezet. En als je dan de getuigenissen hoort, dan zeg je wat luguber, wat aangrijpend. Dat mensen dit elkaar aan kunnen doen. He, hoe daar in dat concertgebouw, Bataclan, he, dat daar gewoon mensen scholen achter lichamen. He, en dat de bloedspetters en alles om zich heen, laat maar zeggen, een en al. Ja, wat er allemaal luguber was. Het was gewoon verschrikkelijk. Mensen die een jihad, een heilige oorlog uitroepen. Hè, dat Allah groot is. En Mark Rutte heeft gezegd, wij zijn in oorlog met deze mens. En als we dan ook bedenken nog, ik heb nooit die filmpjes willen bekijken. Maar als we bedenken wat er dan in Syrië gebeurt, in Irak. Hè, dat daar mensen de keel doorsnijden. Het is gewoon afgrijzelijk. Maar nou lezen wij in Johannes 8 vers 44... dat wij ook met een mensenmoordenaar te maken hebben. En de geestelijke strijd op dit ogenblik is eigenlijk net zo erg. Dat zien we dan misschien niet. We zien dat op dit ogenblik niet. Maar de geestelijke strijd is eigenlijk net zo erg als die mensen die dat gedaan hebben daar in Parijs. Alleen de duivel is erop uit om ons geestelijk te verruineren. Om ons psychisch te verruineren. We zijn allemaal betrokken in een heilige oorlog. Zijn we ons daarvan bewust, hè? In Efeze 6 staat, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en de machten in de lucht. Die nu werkt in de kinderen, of in de kinderen van ongehoorzaamheid. Dus we leven in een godvijandige wereld. De wereld die in het boze ligt, zegt de Bijbel. He, die onder beheer staat van de overste van de wereld. En in die wereld moeten wij als christenen, moeten wij een weg weten te vinden. Maar die Satan, die tegenstander, zal er alles aan doen om ons op een zijspoor te brengen. Die zal er alles aan doen om ook in ons leven iets te doen waardoor wij toch onze focus kwijtraken. Er staat in Efeze 6 hè, dat de listige omleidingen van de duivel, dat staat in de Statenvertaling. Maar dat woordje omleidingen, dat staat in het Grieks methodeis. Nou, wij kennen dat kinderen van het woordje methode. Nou, wat is een methode? Nou, dat je op school zit en je hebt een rekenmethode. En je komt in groep 1 binnen of in groep 3. Hè, dan ga je met rekenen beginnen. En uiteindelijk moet je naar groep 8. En er wordt heel goed nagedacht door hele knappe bollen. Om op een hele, stapsgewijze manier uiteindelijk een kind in groep 8 te krijgen. Nou, zo is de duivel. Die heeft 6000 jaar ervaring. En die denkt er heel goed over na. Hoe kan ik mensen op een zijspoor krijgen? Hoe kan ik ze in mijn greep krijgen? Dus hij, in die zin zeggen we wel eens, de duivel komt op kousenvoeten, maar hij probeert op alle mogelijke manieren, probeert hij ook in onze levens kapot te maken. Nou zegt Johannes 10 vers 10, dan kunnen we even nog verder bladeren. Straks zal ik nog iets zeggen over de vader van de leugen, maar Johannes 10 vers 10, er staat: de dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en te verderven, verloren te laten gaan. Ik, zegt de Heer Jezus, ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Dus de dief, dat is een beeld van de duivel. Van onze grote tegenstander. De vader van de leugen. Hij is een mensenmoordenaar vanaf het begin van de schepping. En hij wil zoveel mogelijk mensen in zijn praalwagen meenemen naar de hel. Hij is een dief die steelt, die zegen ontrooft uit onze levens. Heb je misschien goede stille tijd gehad, of je hebt een fijne dienst gehad, en hij zal er gelijk weer alles aan doen om die zegen te stelen en te ontroven. Misschien heb je even een tijdje geloofzekerheid gehad, maar dan ineens, dan gebeurt er weer wat, en dan probeert hij die zekerheid weer weg te nemen. Hij komt om te stelen, te slachten. Nou, dat is wat we gezien hebben daar in Bataclan in Parijs. Dat doet de duivel ook geestelijk. Hij slacht. Hij probeert te verruïneren. Mensen psychisch er al onderdoor te laten gaan. Ja, hij probeert uiteindelijk ze verloren te laten gaan. Eeuwig mee te voeren in de poel van vuur en zilver. Nou, met die strijd hebben wij te maken. Maar nu, kinderen, hoe moeten wij nou strijden tegen de duivel? Hoe moeten we nou strijden tegen de boos? Ik hoorde dat jullie hier ook met elkaar nadenken, ook met de IKEG-methode, ook over de wapenrusting. Nou, dat is een van de dingen die we nodig hebben. Maar misschien heb je er thuis wel eens met je vader en moeder, of misschien met je broertje of zusje, Stratego gespeeld. Heb je dat thuis of niet? Stratego? Stratego, dan moet je zo. Goed. Als ik dat met Ezra doe, dan zit ik meestal altijd in de eerste linie. Dus ik verklap het, maar als we nog een keer een spelletje doen, dan weet je dat, hè, van tevoren. Maar ik zit altijd op de eerste linie, zet ik altijd wel, je hebt 8 verkenners, zet ik altijd 4 verkenners neer. En die kan in één keer heel ver springen en dan kan je in één keer zien van wat voor steen daar staat, wat voor pion er staat. Maar een verkenner, die is eigenlijk nodig om te weten hoe de tegenstander werkt, hoe de tegenstander gelokaliseerd is. In Holland doen we dat, vandaag de dag wordt er gediscussieerd door de overheid, we moeten meer geld geven aan de AIVD, aan de inlichtingendienst. Want als wij ons infiltreren bij de vijand, als wij gaan kijken hoe de vijand werkt, dan kunnen we ze beter overwinnen. Dan kunnen we beter de vijand verslaan. Nou, wat we nu eigenlijk vanmorgen gaan doen in de studie is ook eigenlijk een beetje kijken, hoe werkt de duivel dan? Zodat we een beetje leren herkennen hoe die te werk gaat in onze omgeving, in onze levens, zodat we uiteindelijk ook straks aan het eind van de boodschap een antwoord geven hoe we in die heilige oorlog kunnen vechten tegen de boze. Nou, kinderen, we weten niet natuurlijk allemaal helemaal exact vanuit de Bijbel wat er gebeurd is. Maar in de hemel waren allemaal goede engelen. En op een gegeven ogenblik is daar Satan geweest. Ze denken dat het een aanbiddingsleider is geweest. Misschien in het hemelse muziekteam zou je kunnen zeggen. We weten dat niet zeker. En er zijn een paar aanwijzingen uit de Bijbel die erop zouden kunnen wijzen. Maar de duivel, de Satan, die is in hoogmoed en hebzucht gevallen. En die wilde meer hebben. Die was niet tevreden met de positie die hij had. En we denken vanuit de Bijbel, uit de Openbaring, was dat 1/3 van de sterren uit de hemel is gevallen. Dat 1/3 van de engelen in de hemel uit de hemel zijn geworpen omdat ze tegen God zijn opgestaan. Maar die engelen, die gevallen engelen, die zijn nog niet in de hel. Die zijn nog niet opgesloten in de poel van vuur en zilver. Maar die engelen, wat zegt Efeze 6? De engelen, dat zijn gevallen engelen, die bevinden zich tussen hemel en aarde. En die zijn ook vanmorgen actief. Die zijn altijd actief om ons van de Heer Jezus af te houden. Straks gaan we er nog even naar kijken. Maar er is dus een geestelijke strijd tussen hemel en aarde. Een tegenstander die ons wil verruïneren. En hoe meer wij in het licht wandelen, hoe meer wij in de waarheid blijven, hoe meer wij die strijd gaan zien. En er staat in Johannes 8, vers 44, dat Satan de vader van de leugen is en in hem is geen waarheid. Het is een leugenaar. En hij probeert vooral ook in ons denken leugens te zaaien. Nou, hoe kunnen die leugens ontmaskerd worden? Nou, dat zegt de Heer Jezus in vers 32 van hoofdstuk 8. In vers 31, als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen en u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrij maken. Dus ik zeg wel eens, bevrijdingspastoraat is eigenlijk vooral voor 95% je bezighouden met de waarheid. Het kan heel snel een soort hocus-pocus verhaal worden, maar als mensen in de waarheid gaan leven en de waarheid indrinken en de waarheid tot zich nemen, dan worden ze als het ware bevrijd van de leugens van de duivel. Dus het is vooral ook belangrijk dat mensen in geestelijke strijd, ook wij zoals we hier bij elkaar zijn, dat wij in onze geestelijke strijd het woord van God, de waarheid indrinken en dat gaat ons vrijmaken van leugens. Dat belooft de Heer ook, die zal en de waarheid zal u vrijmaken. En dat is zo heerlijk. Ik zal nooit vergeten dat ik ben tot geloof gekomen in 1993. Toen ben ik uiteindelijk in een afgescheiden kerk terechtgekomen. En toen op een gegeven moment helemaal mijn focus van de Heer Jezus af. En allemaal op mezelf zien. Allemaal naar binnen kijken. En ik was tot geloof gekomen. En toen heb ik broeder H.M. Rietz leren kennen. Maar ik heb nog jaren last gehad van een fluisterstemmetje in mijn leven. Ja, Arjan, je zit er net naast. Je bedriegt jezelf. En wie ben jij dat jij die dominee afvalt. En dat jij denkt dat je het ziet. En heel lang heb ik een strijd gehad. Een fluisterstem. En toen op een gegeven ogenblik, toen schaamde ik me eigenlijk ervoor. En ik wandelde eigenlijk al jaren met de heren. En toen was Etienne Marietz in Hanningsveld. En toen zeg ik, Etienne, ik zit met iets. En ik heb het met hem gedeeld. Hij zegt, Arjan, ben jij bereid om nu hier op je knieën te gaan? En ben je bereid om tegen de heren te zeggen, heren, alles wat ik geleerd heb gekregen van mijn vader en moeder, van mijn ouders, wat ik geleerd heb gekregen van de reformatorische school, van die kerk, van kerk A en van kerk B en van catechisatie en alles wat ik geleerd heb gekregen, wat ik niet terugvind in de Bijbel, daar wil ik radicaal afstand van doen en wil ik niks meer mee te maken hebben. En alles wat ik wel terugvind in de Bijbel, daar wil ik u hartelijk voor danken. Ben je bereid om dat gebed te bidden? Dus nee, ik ging op mijn knieën. En ik zeg, heren, alles. Nou goed, ik heb heel een rijtje opgenoemd. Heren, alles wat ik niet terugvind in de Bijbel, dat wil ik achter me laten. Dat wil ik verwerpen als onbijbels. En heren, ik wil uw woord aanvaarden. Nou, ik had toch zo gebeten. Toen bad Etienne voor mij. Satan, jij leugengeest. Ik verbreek elke leugen in de naam van Jezus. En ik wil niet dat je nog langer Arjan plaagt, want hij wil de waarheid gehoorzamen, want de waarheid zal hem vrijmaken. Op zo'n gebed had hij met me gebeden. En ik stond op van mijn knieën en vanaf die dag heb ik een geweldige liefde voor de waarheid gekregen, voor het woord van God. Ik bedoel, te midden van alle kritiek, jullie weten het allemaal, maar er is zoveel geschreven en zoveel gezegd. Mensen mogen naar me toe komen, maar altijd weer terug naar het woord van God. Waar staat het in het woord van God? Vanaf die dag heb ik het woord van God, ben ik als een kind gelezen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ook altijd met een bril las, maar dat ik gewoon vanaf dat ogenblik gewoon de Bijbel kon lezen, gewoon als een kind, gewoon zoals het er staat. Misschien dat er onder ons zijn die zeggen, of later deze boodschap zullen luisteren. Die zeggen, ja, ik heb ook nog zo vaak twijfel wat je ook bad in je gebed. Maar we moeten afrekenen ook met onze theologische ballast van het verleden. En de Heer hartelijk danken voor datgene wat we wel terugvinden in de Bijbel. Want we hebben ook heel veel mooie dingen vanuit onze traditie meegekregen. Maar het moet allemaal terug te vinden zijn in het woord van God. Nou, hoe probeert de duivel nou ons te verstrikken in die heilige oorlog? Een paar dingen wil ik erover zeggen. We gaan even naar 2 Korinthe 4 vers 4. 2 Korinthe 4 vers 4. Dat is eigenlijk het belangrijkste werk van de Satan in het leven van ongelovigen. 2 Korinthe 4 vers 4. We kunnen vers 3 erbij lezen. Maar in het geval dat ons evangelie nog bedekt is, dan is het bedekt in hen die verloren gaan. Van hen, de ongelovigen, geldt dat de God van deze eeuw hun gedachten heeft verblind. Opdat de verlichting van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. Nou, hier zien wij het werk van Satan in die heilige oorlog in Europa. En dat is de geest van verblinding. Het is natuurlijk heel aangrijpend. Ik denk dat we op moeten passen om te zeggen, nou ja, Frankrijk is dit overkomen omdat. Maar het is wel Frankrijk geweest die eigenlijk heel bewust in 1795 met de verlichting afgerekend heeft met God. Hè? Geen God, geen koning, geen heer en meester. Wij zijn zelf God. Maar Frankrijk is zo vijandig geweest. Hè? Ze hebben de filosofie en de verlichtingstheologie omarmd. En ze hebben gezegd, God is dood. Hij bestaat niet. Hè? En we zien de geestelijke verblinding in zo'n land, maar ook in Nederland steeds meer. We zien dat we in een Europa leven waar een groot getal van mensen geestelijk verblind zijn. Maar ook kunnen mensen in de kerk zitten. En misschien is er hier nog wel een enkeling van morgen die zegt, ja, ik zit in de gemeente, ik zit in de kerk. En toch geestelijk blind. Geen zicht op de Heer Jezus. Nou, wat staat hier? Dat er een tegenstander is, de God van de eeuw, die hun gedachten, hun denken verblindt. Als de Heer gaat werken met zijn geest en ons wederbaart, dan gaat hij ons verstand verlichten. Dan gaat hij lichten. Daar zij licht. Ik vind dat zo mooi, hè? Ook in het Oude Testament, maar als het gaat ook over de schepping. De aarde was woest en ledig, duisternis was op de afgrond. En de Heer spreekt, daar zijn licht. En daar werd licht. En dat is wat de Heer doet in de wedergeboorte. Je kan zo verward zijn in je denken. Je kan zo duister zijn in je denken van, hoe zit het nou en ik zie het niet. Maar totdat Gods geest ineens het laat zien, ja, wie de Heer Jezus voor ons wil zijn. Nou, die tegenstander, die zal er alles aan doen om mensen te blijven verblinden. Ik zal nooit vergeten dat ik zal niet de naam noemen, maar een afgescheiden kerk waar ik ooit gepreekt heb in de Betuwe. En daar had ik veel gepreekt en op een gegeven moment zei de kerkraad tegen mij, we zouden graag met u willen praten over wat er in onze gemeente gebeurt. We hebben jaar in jaar uit geen nieuwe avondmaalgangers. En de jeugd, ze liggen met elkaar in bed en hebben seksuele gemeenschap met elkaar. Het is één grote geest van onreinheid. Wat zou de oorzaak daarvan kunnen zijn? Wat is er aan de hand in onze gemeente? We krijgen de vinger er niet achter. En ik had ervoor gebeden. Ik moest een paar maanden later moest ik er preken. En de Heer gaf me heel sterk deze tekst op maar. 2 Korinthe 4 vers 4. Dat het de God van de eeuw is die in die gemeente de mensen verblindt. En ik heb daar gepreekt. En ik zeg wel eens alsof ik op een veilingkistje in de stad stond. Recht uit mijn hart. Wat is geestelijke verblinding? En hoe de duivel door theologische leugens ons verblindt. Door materiële leugens, huisje, boompje, beestje. Maar ook door theologische leugens. Ja, maar een mens moet eerst weten of hij uitverkoren is. Ja, maar een mens moet eerst zonde van God worden. Ja, maar, zo had ik een hele lijst ja-maars genoemd. En toen heb ik de Heer Jezus afgeschilderd in zijn gewilligheid. Om zondaren zalig te maken. Dat de Bijbel op elke bladzijde bijna zegt, kom, kom naar hem, kom. En dat het accent in het Nieuwe Testament niet is van de toe-eigening van het heil, maar veel meer ben ik bereid om een volgeling van hem te zijn. En ik heb gepreekt. Toen heb ik gepreekt, heb ik de preek afgesloten met een reddingsboei van u verkeert in grote nood, u dreigt in de zee onder te gaan. Maar daar komt die helikopter aan, die reddingsbrigade, ze gooien de reddingsboei uit. En wat is de boodschap? Grijp die reddingsboei aan. Grijp hem aan, want als je het in die zee dreigt onder te gaan en je grijpt de reddingsboei niet aan, wordt het je ondergang. En zo heb ik gepreekt. Nou ja, goed, we kwamen in de kerkraad en met elkaar heb ik over, nou, heel kort over gesproken, ben weggegaan. En een paar dagen later krijg ik een telefoontje, of een week later zo, van een dominee. En die zegt, joh, jij hebt daar in die plaats gepreekt in de Betuwe. En heb je nog nagepraat over de prekers en hoezo? Dan hij zegt, nou, hij zegt, ze waren helemaal ontstemd over je preek. Oh, ik zeg, nou, dat hebben ze bij mij niet gezegd. Ik heb te veel gepreekt, ik heb het niet gehoord. En nou, ik heb een gesprek met je geregeld, want ik vind dat daar een kerkraadskamer voor is om daarover te delen. Nou, dus wij een gesprek gepland. En nou ja, goed, we praten van, ja, maar goed, wat was nou onbijbel staan in de boodschap die ik had gezegd? Nou ja, nee, dat was niks onbijbel. Maar wat zeiden ze eigenlijk? Ja, je hebt het karakter van de eredienst aangetast. Het was meer een evangelisatiedienst. Je hoeft voortaan niet meer te komen. En toen voelde ik aan, jongens, dit was de kern in de gemeente. Mensen willen graag op een stoel blijven zitten met de armen over elkaar. Maar zodra je ze oproept om een keuze te maken, zodra je ze oproept, he, om af te rekenen met die geestelijke verblinding, dan is Satan als de kippen erbij om weer zand in de ogen te strooien en ze blind te houden. Toen voelde ik aan, het is een geestelijke verblinding van die mensen. De Satan vindt het allemaal prima. He, maar zodra ze opgeroepen worden om hun focus op de Heer Jezus te houden en de Heer Jezus te aanvaarden, dan zal de duivel er alles aan doen, he, om dat te verhinderen. Maar dan gaan we naar nog een stukje verder bladeren, naar hoofdstuk 11. Want wat, dat is dat eigenlijk wat Satans hoofddoel is. Hè? 2 Korinthe 11. En dat, daar moeten wij ook als gelovigen moeten wij daar ontzettend waakzaam op zijn. 2 Korinthe 11. We laten ook vers 2 erbij lezen. 2 Korinthe 11 vers 2. Want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één man. Om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. Maar ik vrees dat zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten, zie dat weer, het woordje gedachten, begint bij ons denken, bedorven worden weg van de eenvoud die in Christus is. Want als er iemand komt die een andere Jezus spreekt, die wij niet gepreekt hebben, of een andere geest ontvangt die u ontvangen hebt, of een andere evangelie dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt hij dat best. Vers 13. Want zulke lieden zijn valse apostelen, bedriegelijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. En geen wonder, want de Satan zelf doet zich voor als een engel, als een boodschapper van het licht. Zie je dat? En wij zijn misschien wel eens opgevoed in onze traditie met, ja, ja, de Satan komt als een engel van het licht. Hè? Van ja, met in theologie, ja, dat is waar. Maar waar gaat het hier over? Het gaat hier over voorgangers, valse apostelen, die mensen doen afwijken van de eenvoud die in Christus is. Het tot geloof komen is eenvoudig. De Heer Jezus, de boodschap in de Bijbel is zo eenvoudig. We zijn door Adam gevallen mensen, we zijn zondaren. Er is behoud alleen door Christus. En dat behoud dat is voor een ieder vandaag beschikbaar. We mogen komen zoals we zijn. En we mogen uit die eenvoud van de Heer Jezus blijven leven. Het moet geen Christus plus worden. Ja, Christus plus dit of Christus plus dat. Maar Satan zal er alles aan doen om mensen die focus, daar de focus van de Heer Jezus af te halen. En nou, door Gods genade, en we zijn al veel met een grote groep dat we elkaar ook al jaren betrokken zijn. Maar al die laatste 15 jaar, ik heb er wat links en rechts op een zijspoor zien komen door een Christus plus. Die altijd weer een focus krijgen. En het kan zelfs zijn, en we hebben het al over gehad, dat je focus krijgt Christus plus de gemeente. Dat de gemeente je afgod wordt. En het kan een Christus zijn en tongentaal. Het kan Christus zijn en de doop. Het kan Christus en de sabbat. En Christus en, nou ja, de doop met de geest. En Christus en Israël. Dus het kan zo snel weer zijn dat de duivel als een engel van het licht ons toch meer wil geven dan de Heer Jezus alleen. Een Christus plus. Nou, de slang door zijn sluwheid. En dan staat in het Grieks dat daar panurgia, dat betekent bedrog, schurkenstreek. Heel bekwaam in het uitvoeren van zaak. Hij is zo slinks. En die engel van het licht, dat is inderdaad een langzaam proces. Waar we het weer niet met elkaar over de Heer Jezus hebben met allerlei randzaken, allerlei bijzaken. Mogen wij dan niet met elkaar spreken over randzaken en bijzaken? Jawel. Jawel, tuurlijk mogen we eens een keer met elkaar ergens over spreken. Mogen we best eens een keer even ergens over hebben. Maar we moeten er niet in blijven hangen. We moeten terug naar de kern. dat wij samenkomen als gemeente, als volgelingen van Jezus Christus in de verwondering van de blijde boodschap dat Hij voor ons aan het kruis betaald heeft en dat Hij onze verlosser en zaligmaker is en onze overwinnaar. Dus de Satan die is erop uit om ons denken te infiltreren, onze gedachten. Dus we moeten altijd, ik heb het wel eens op een preekstoel gedaan, maar we moeten onze gedachten voortdurend onderwerpen ook aan het woord van God. Elke keer weer die waarheid. Wat zegt het woord van God? De leugens van de duivel ontmaskeren met de waarheid van Gods woord. Want het is Jesse Peloes die gezegd heeft met de opwekking in Wales. Daar waar mensen ernstig raken met God, daar gaan misleidende geesten zich manifesteren. Daar waar mensen ernstig raken met God, daar gaan misleidende geesten zich manifesteren. Die proberen ons op een zijspoor te krijgen. Dan moet ik het zeggen. Laat ik het zo zeggen, we gaan geen discussie nou houden over de Sabbat, dat gaan we niet doen. Maar wat ik wel wil zeggen is het volgende, daar heb ik veel over nagedacht, zuster Alt. Ken jullie zuster Alt van de Glorieklokkenliederen? Dat was echt een Corrie ten Boom was dat, dat was een vrouw van God, dat was zo'n Corrie ten Boom, zo krachtig getuig. En de Heere gebruikt daar op het zendingsveld voor vele mensen in Indonesië. En op een gegeven ogenblik, toen kreeg ze zevende dag adventisten op haar pad. En die gingen haar zeggen, ja, je moet het Sabbat gaan houden. En ze was ervan overtuigd in de zin van, ja, dat ga ik doen. Dus zij ging de Sabbat houden. En het werd donker in haar leven, het werd duister, want alles ging om die Sabbat. En op een gegeven ogenblik gaf de Heer haar een openbaring, een visioen. En dat de Heer haar liet zien, maar luister, zuster Alt, ik ben de zevende dag. Ik ben de zevende dag. Door het geloof ben je de Sabbatsrust ingegaan. Het hoort 7 dagen per week Sabbat te zijn in je leven. Je hoort in de rust van de Heer Jezus Christus te zijn. En toen de Heer dat gaf, dat was voor haar zo'n openbaring, is ze er na al die jaren per direct mee gestopt. En de vreugde kwam weer in haar hart. En de bediening werd weer rijk gezegend. Want ze gingen weer de focus helder houden op de Heer Jezus. En nou zeg ik niet, want ik respecteer alle mensen die dat wel doen. Alleen wat ik bij zuster Alt heb gezien is, haar focus werd veranderd omdat zij ook op de een of andere manier weer met andere dingen bezig gehouden dan de Heer Jezus. En daar moeten wij elkaar voor blijven waken. We mogen op deelgebieden mogen we best verschillen en mogen we een andere mening hebben. Maar laten wij vooral met elkaar blijven spreken over de Heer Jezus. Want wat staat er in 1 Timotheus 4, vers 1? Misschien toch wel goed om dat wel even ook. Ik heb toch je Bijbel hier open. En 1 Timotheus 4, vers 1. Maar de Geest zegt uitdrukkelijk met extra nadruk dat in de latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. Door huichelarij, hypocritos staat er, van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid. En dan komt het, hè? Ze verbieden te trouwen en onthouden van voedsel. En nou ja, goed. Je kan zo snel kan je de Romeinse kerk die de celibaat heeft. Je mag niet trouwen. En anderen die zijn alleen maar met gezond eten bezig. En dat ze dan op een gegeven moment zelfs in het occulte, in het heel alternatieve circuit komen. Hè, van alternatieve geneeswijzen. Omdat ze laat maar zeggen, alleen maar met gezondheid bezig zijn. Maar we moeten ervan bewust zijn. Er zijn misleidende geesten. Er zijn leringen van demonen die proberen ons geweten toe te schroeien, zodat we uiteindelijk afvallig worden en de Heer Jezus kwijtraken in ons leven. Laten wij ons daarvan bewust zijn dat we zeggen, Heere, bewaar ons dicht bij Hem, dat we mogen blijven in Hem en dat we Hem zullen blijven volgen. Nou, dat is even over wat Satan doet, hè? Dus in onze leven. Hij probeert ons oog van de Heer Jezus af te halen op allerlei andere randzaken en bijzaken. Daar moeten we elkaar voor blijven waarschuwen. Dat moeten we ter harte nemen. Daarom zegt het, de Geest zegt het uitdrukkelijk in latere tijd. In de laatste dagen. Dus dat moeten we wel serieus nemen. Nou, wat probeert de Satan nog meer te doen in ons leven? Kinderen, jongeren. De Satan die probeert ons pootje te haken. En uiteindelijk in zonde te laten vallen. Te verleiden in deze wereld. Laten we even bladeren naar Deuteronomium 25. Deuteronomium 25. Ik vind dat altijd een... voor de kinderen vind ik dat een heel mooi voorbeeld om duidelijk te maken hoe de duivel ons probeert aan te vallen. Deuteronomium 25 vers 17. Fijn dat jullie meebladeren, kinderen. Deuteronomium 25 vers 17. Denk aan wat Amalek u onderweg aangedaan heeft toen u uit Egypte wegtrok. Hij ontmoette u onderweg en overviel bij u in de achterhoede alle zwakken achter u, terwijl u moe en uitgeput was en hij vreesde God niet. Wat betekent dat? Wie is Amalek? Amalek was een kleinzoon van, wie weet dat nog, van Esau. En het was een smerige rover was het. Het was een vuile man was het. Het was een bandiet was het. Het was ook een terrorist. Hij leefde van rooftochten. En wat ziet hij? Op een gegeven moment ziet hij het volk Israël vanuit Egypte naar Kanaan gaan. In die hele lange optocht. Voorin hè, de sterke mannen hè, met de tabernakel. En achterin, wat staat hier? In de achterhoede alle zwakken achter u. Dus achter in de achterhoede van die grote optocht waren de vrouwen en de kinderen en misschien wel de gehandicapt. En dat volk van Amalek, hè, dat, die groep van Amalek, het was waarschijnlijk is het een iets grotere groep geweest. Die slopen erachteraan. Moet je indenken, heel de dag hebben ze erachteraan gelopen door de woestijn, in de gaten gehouden. En toen zagen ze het einde van de dag dat het volk Israël moe was. Dat staat er, hè? Ze waren, terwijl u moe en uitgeput was. Ze konden niet meer. Einde van de dag. Toen sloegen ze toe. Toen dacht Amalek, en nou is het onze beurt. En dan, toen vielen ze het volk Israël in de achterhoede aan. Daar waar die gehandicapte mensen waren. Daar waar de vrouwen en de kinderen waren. Toen ze moe en uitgeput waren. Hoe lafhartig. Nou, een Amalek is nou een beeld van de Satan. Van de tegenstander. En die probeert ons altijd te pakken als wij moe en uitgeput zijn. Vooral aan het einde van de dag. Als vaders, als we gewerkt hebben. We hebben een drukke dag gehad. We komen thuis. De kinderen zijn misschien een beetje onrustig. De kinderen die willen ook een beetje hun energie kwijt. Ze hebben heel dag stilgezeten op school. Dus er moet ook wat energie uit. Maar op de een of andere manier, de duivel die ziet het. En die denkt, ik ga verwarring brengen. Ik ga onrust brengen. En de kinderen zitten met elkaar in de haren. Pa of moe is, ma is moe. En dan ineens dan reageren we vanuit ons vlees. En is het de hel in huis. Satan probeert ons in zonde te laten vallen. Hè? Dus te verzoeken, te verleiden. Hij probeert ons uit het vlees te laten reageren. Hè? Dus wij moeten ook leren in het leven der genade. Dat Satan altijd probeert ons te pakken in ons vlees. Zodat we uit het vlees reageren en niet wandelen door de geest. Dat kan ook door woorden. Kijk maar naar Petrus. Petrus die zegt, nee Heer, het zal u geen zins geschieden. En Petrus is een kind van God. En de Heer Jezus draait zich om. Satan, ga achter mij. Dus zelf in het leven van Gods kinderen kan de Satan ons vanuit het vlees te laten reageren. En het vlees, onze oude natuur, en de Satan zijn twee handen op één buik. He, dat zijn maatjes van elkaar. Dus wij moeten geen grond geven aan de boze. Nou, als het nou gaat over in de achterhoede alle zwakken achter u. De zwakke plek. Ja, dan is de vraag, zijn we ons bewust, broeders en zusters, wat onze zwakke plek is? Ik denk heel belangrijk dat je weet wat je zwakke plek is. Hè? Nou, goed, als ik nou gewoon eens praktisch maak vanuit het pastoraat, weet ik dat mannen over het algemeen zwakker zijn als het gaat ook over hun ogen. En als het bijvoorbeeld gaat over vrouwelijk schoonheid. Niet alle mannen, je moet niet generaliseren. Maar er zijn veel mannen die dat gewoon toch wel heel... Die zeggen, ja, Heer, bewaar me een oogpoort in deze wereld. Heer, bewaar me erbij. Maar zijn we ons bewust wat onze zwakke plek is? Want als je ervan bewust bent, kan je erop anticiperen. Hè? Kan je er rekening mee houden wat je zwakke plek is. Dat je zegt, Heer, ik weet op die plek of als ik op dat tijdstip achter mijn computer, dan weet ik dat ik zwak ben. Heer, dat wil ik niet doen. Heer, bewaar me ervoor. Dus wat is onze zwakke plek? Dat we ons daarvoor bewust van zijn. Maar bij vrouwen zie ik vaak dat het veel meer ook in hun gedachtenleven is, hun identiteit. Vrouwen, zusters, jonge meiden die worstelen soms veel meer niet. Ook dat wil ik weer niet generaliseren, maar ik wil het zomaar even nu praktisch ook maken. Die kunnen soms veel zwakker zijn in hun zelfbeeld. Hè? Dat ze soms dat de Satan hun influistert van je ziet er niet mooi uit. Of kijk nou eens naar wie je bent. En kijk eens naar andere zusters in de gemeente. Die zijn veel geestelijker. En jij bent niet zo geestelijk. En dat de duivel probeert ons een negatief zelfbeeld, een minderwaardigheidsgevoel te geven. Of dat we zelfs door afwijzing in het verleden, dat we heel negatief naar onszelf kijken en worstelen met onze identiteit. Maar Satan weet dat we daar zwak zijn in ons denken. Dat de Satan weet dat hij met leugens heel makkelijk ons kan pootje haken. Snap je wat ik bedoel of niet? Is het een beetje, hè, dus dat veel meer, dat, hè, dus moeten we ons van bewust zijn wat onze zwakke plek is. Want de Heer Jezus, hè, die is bevrijder, maar ook als het gaat over het lastige, hè, dat we onze identiteit in Christus leren zien. Dat wie we zijn in Hem. En dat vind ik zo'n wonder, ook in mijn eigen leven. Hè, van de rechtvaardiging van de goddeloze. Dat God je vrij spreekt op basis van het offer van de Heer Jezus. En dat hij je accepteert zoals je bent. Iemand die met een minderwaardigheidsgevoel zit of met afwijzing. Wat is het antwoord? Het antwoord is: je hemelse Vader, die accepteert jou in zijn Zoon, zoals je bent. Dat, als dat in je hart gebracht wordt, nou ja, dan is dat een weg van bevrijding. Hè? Maar de Satan die zal ons proberen pootje te haken. Waar liggen onze zwakke plekken? Zijn we ons ervan bewust? En bidden we dan ook om bescherming? Hè? En zijn we ook waakzaam als we moe en uitgeput naar huis gaan? Ik zal nooit vergeten, broeder Peter Kaslander, velen van jullie kennen hem ook. Hè? Maar die had ook vaak, hij zegt, ik kwam vaak uit mijn werk. En altijd was het weer, die boos, die was altijd weer, dan kwam ik gewoon toch verkeerd thuis in huis. Hij heeft het jaren geleden een keer gezegd, voor me op een conferentie hebben, maar hij zei, ik ben toen besloten. Ik weet niet of hij het nog steeds doet, maar toen zei hij, ik heb besloten, voordat ik het huis instap, terwijl het bij ons een platte grond hè, waar je auto neer kon zetten, zet ik even 5 minuten de auto neer, voordat ik het huis instapte. En dan ging ik heel bewust bidden om bescherming en om kracht, zodat ik op een positieve manier in het gezin zou stappen. En dat het de hele sfeer veranderde. Hè? Maar we zijn ons bewust. Van Heer, als dat een zwakke plek is, Heer, dan bid ik om genade en om kracht, om overwinning. Nou, nog een vierde. En dan gaan we ook een beetje naar de oplossing toe. Maar de vierde, dat is ook dat Satan die probeert ons in onvergevingsgezindheid en bitterheid te laten leven. Dat is ook in de 2e Korinthebrief. 2 Korinthe 2. 2 Korinthe 2. Vers 10. Wat lezen we daar? Dan lezen we: degene wie nu u iets vergeeft, die vergeef ik ook. Want ook ik heb, als ik al iets te vergeven heb, het hem vergeven omwille van u, voor het aangezicht van Christus, opdat de Satan op ons geen voordeel zou behalen. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Ik vind het al een heel indrukwekkend gedeelte. Wat was het probleem met Paulus? Wie weten jullie wat in de 2e Korinthebrief? Wat was het probleem met Paulus? Waarom moest hij die mensen vergeven? Wat hadden die mensen over Paulus gezegd? Ze twijfelden aan zijn apostolische bediening. Als wij het door zouden vertalen, we zouden zelfs kunnen zeggen, ja, ze twijfelden aan of hij al werkelijk een prediker van God was. Hè? Ja, nee, die man die opereert, nee hoor, dat is geen volgeling van Jezus. Dus moet je indenken hoe diep dat kan gaan, die afwijzing die Paulus meemaakte. Ze twijfelden gewoon aan zijn bediening. Ze zeiden gewoon, hij is geen apostel van God. Maar Paulus wist het grote gevaar. Als we afwijzing meemaken in ons leven, als mensen ons parkeren, als mensen ons niet willen zien. Wat is dan het grote gevaar? Nou, dat die boze dat gaat gebruiken om ons verbitterd te maken. Om ons van binnenuit op te laten vreten door wrok. Wat die kerel, ik wil niks meer met hem te maken hebben. Kijk eens hoe die naar me kijkt. En dat het uiteindelijk een zaadje wordt en die zaadje een boom. En dat het je hele leven verteert. Dat je wrok in je leven krijgt naar andere mensen toe. Nou, Paulus die zegt, ik wil op geen enkele wijze dat Satan grip krijgt in mijn hart en in jullie hart. En hij zegt, ik wil het openbaar in jullie uitspreken. Ik heb het jullie vergeven. Voor het aangezicht van de Heer Jezus Christus. Opdat de Satan over mij geen voordeel zou krijgen. Opdat hij geen touw om me heen zou leggen. en dat ik verteerd word door bitterheid en wrok. Want zijn gedachten, de manier waarop hij werkt, is mij niet onbekend. Nou, misschien is er vanmorgen nog iemand onder ons en die zegt, ja, als ik heel eerlijk ben, er is iets gebeurd in mijn leven, in het verleden, of in het heden, of nog steeds gaande. Inderdaad, ik moet echt oppassen dat ik niet verbitterd word. Ik moet echt oppassen dat ik niet opgevreten word door wrok. He, want als we, Aad van der Zand hebben altijd gezegd, als we wrok in ons leven gaan koesteren en vasthouden, dan worden we uiteindelijk een wrak. Dat moeten we niet doen. We moeten in de eerste plaats die wrok en die bitterheid in het licht naar de Heere brengen. Maar we moeten vervolgens het ook, moet het een weg krijgen om die ander te vergeven. Nou, dat kan soms een proces zijn, maar het is wel een wilsbesluit. Want we zijn nooit in de stemming om die ander te vergeven. Want de Satan zal het niet willen. De Satan wil dat we het vasthouden. Maar de Heere daagt ons vanmorgen uit. Als er nog iemand is in ons leven die we niet vergeven hebben. Hè, om daarmee aan de slag te gaan. Om dat bij het kruis te brengen. Zodat wij ook op dat terrein bevrijding ervaren in ons leven. Nou ja, ik wil verder vanmorgen niet stilstaan bij occulte betrokkenheid. Hè, maar we leven natuurlijk in een occulte wereld, kinderen, jongeren. Hè, van muziek en van spelletjes, computerspelletjes. Hè, maar hoe vaak gebeurt het niet dat misschien je ouders, bedoel, althans, ik denk dat ook jullie als ouders, dat we ook met jullie erover praten, kinderen. Dat we niet willen dat er computerspelletjes zijn waar bloed langs de schermen gaat. Hè, want hoe vaak gebeurt het niet dat Satan dat nou juist gebruikt om ook in ons hart een agressie te geven. Hè? Hoe vaak is het in Amerika niet gebeurd dat kinderen, tieners, anderen massaal doden in klaslokalen omdat zij door computerspelletjes occult belast zijn geraakt. Dat kan, dus dat moeten we heel. Maar dat is ook met occulte muziek, met hardcore en house muziek. Wij luisteren als christenkinderen, we luisteren niet zulke muziek, omdat we geloven dat de duivel ons dan bindt en dat wij gebonden raken en dat we in beheer van de duivel komen. Maar dat kan ook door allerlei vormen van alternatieve geneeswijs. He, van acupunctuur en reiki en allerlei toestanden. He, maar dan moeten we ver vandaan blijven. Maar daar wil ik vanmorgen maar geen boodschap over houden. Want door al die dingen geven de Satan een bruggenhoofd. He, waardoor hij uiteindelijk ook ons in zijn beslag neemt. Maar er is bevrijding mogelijk. Nog één ding wil ik er wel noemen. Dat verdeeldheid iets is van de duivel. He, ook in een nieuw initiatief, of althans jullie zijn al een aantal jaar met elkaar onderweg. Maar laten we alsjeblieft blijven bidden of we door de bescherming van Jezus bloed niet verdeeld zullen raken. Want Satan, kinderen, heb je wel eens aan de tong, als je wel eens op de foto, heb je wel eens op Google ingetikt slang, de tong van een slang. Hoe ziet de tong van een slang eruit?
Gespleten.
Heel apart, gespleten. En weet je wat het woordje duivel in het Grieks betekent? Diabolos. Diabolos. En weet je wat diabolos betekent? Dia is uiteen. En bolos komt van ballo, werpen. Uiteenwerpen. Verdelen. Dat is eigenlijk het grondwoord van de duivel. Verdelen. Uit elkaar werpen. Dus Satan, de grote tegenstander, kinderen, is erop uit om in een huwelijk een papa en een mama uiteen te drijven. Hij is er op school op uit om een christenkinderen uiteen te drijven. Hij is erop uit om in een gemeente van de Heer Jezus verdeeldheid te brengen. Satan is er altijd op uit om kapot te maken, te slachten, te stelen en te verderven. En dat moeten we niet toelaten. We moeten niet toelaten dat de Satan in de gemeente uiteenwerpt. We hebben elkaar zo hard nodig. En dat vraagt geduld met elkaar. En dat vraagt liefde. En dat moeten we beginnen. Hè, we zeggen, ja, en we geloven dat we in de Jezus Christus met elkaar één zijn. We zijn één. Maar we zijn het niet in alles eens. Dat hoeft ook. Dat is tijd voor nodig. Dan moeten we geduldig met elkaar Gods woord onderzoeken. Maar hij is uit, hè, op de algehele ondergang van de mens. Laten we even doorbladeren naar Petrus. 1 Petrus 5 vers 8. 1 Petrus 5 vers 8. Laten we voor de bezorgde in ons midden vers 7 erbij lezen. Soms kan het één woord zijn wat de Heer zomaar gebruikt om in het hart te brengen. Daar zegt de Heer in 1 Petrus 5 vers 7. Werp al uw zorgen op hem. Want hij, de Heere, zorgt voor u. En nou komt de tekst. Wees nuchter en waakzaam. Want uw tegenpartij, de duivel, die gaat rond als een brullende leeuw. Op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem. Vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. He, dus wij zijn betrokken, broeders en zusters, kinderen, jongeren, in een geestelijke strijd die over de hele wereld hetzelfde is. En wat is die strijd nou, dat er een brullende leeuw is? Nou ja, je bent natuurlijk ongetwijfeld zijn er wel eens naar een kinderboerderij heb je geen leeuw. In een dierentuin geweest. Maar ja, als we het hebben over een leeuw, dan hebben we altijd die leeuw in de gaten die achter de tralies zit. Ben je wel eens in een dierentuin geweest? Heb je wel eens een leeuw gezien? Nee? Maar in een leeuw, hè, en dan zit hij in de dierentuin achter de tralies. Maar hier gaat het over een brullende leeuw. Die niet achter de tralies zit, maar die op zoek is naar wie hij kan verslinden. Er staat letterlijk in het Grieks, met huid en haar opvreten staat er. We hebben te maken met een brullende leeuw, die ons op alle mogelijke manieren, door die dingen die ik al genoemd heb, hè, uiteindelijk te verslinden. Hè, en hij doet dat vooral ook door leugens. Hij is de vader van de leugen. Nou, wat is nou het antwoord op die tegenstander? Nou, dat wij weerstand moeten bieden aan de Satan. Bied weerstand. Vast in het geloof. Kijk, als je twijfelt, dan ben je een baar van de zee gelijk. Hè? Dan ben je als een schip op de zee, dan kan je geen weerstand bieden. Maar waar ligt nou het geheim? Hoe kunnen wij nou weerstand bieden aan de duivel? Wie weet dat? Wat is nou eigenlijk het geheim van weerstand bieden? Op grond waarvan kunnen wij weerstand bieden? Hoe kunnen wij tegen de duivel? Er staat hier niet, zoals sommige mensen bij de Heere, zou u de duivel in mijn leven weg willen nemen? Nee, dat staat er niet. Hier staat, bied weerstand aan hem. En in Efeze 6 staat daar, doet aan de wapenrusting, opdat u kunt stand houden. Dus, wij moeten vechten tegen de duivel. Maar waar ligt nou die autoriteit om te vechten? Nou, jullie gaan nog met elkaar over de wapenrusting verder nadenken, maar ik gebruik altijd dat ene voorbeeld, hè. Als ik nou met deze kleren, als ik nou straks op de A27 ga staan en er komt een vrachtwagen aan en ik doe naar die vrachtwagen, doe ik zo. Wat denk je wat die vrachtwagenchauffeur zal doen? Die zal dit doen. Ik krijg te gek geworden, die man die komt net uit de inrichting zeker of zo, ik weet het niet. Maar die man, waarom doet hij dat? Nee hoor, hij doet het niet. Maar als ik naar een politie ga, Henk Maasland, die was vroeger politieagent, maar als ik nou naar een politie ga en ik vraag hem om de uitrusting, politiepet, politiepak, en ik ga dan met die politieuitrusting, met een politiewagen, ga ik daar langs de snelweg staan, en ik doe dan een vrachtwagenchauffeur, doe ik dit, dan gaat die vrachtwagenchauffeur aan de kant. Waarom? Omdat die uitrusting, die geeft mij het gezag en de autoriteit om dat te doen. En dat is nou het geheim van een gelovige. Ik hoop dat de Heer ons dat vanmorgen openbaart. Voor degenen die misschien nog niet zo lang geleden tot geloof zijn gekomen. En dat we dat vanmorgen gaan zien. Want wat staat er in Efeze 6? Voorts, mijn broeders, word krachtig in de Heer. In de sterkte van zijn macht. Dus in onszelf zijn we krachteloos. In onszelf kunnen wij de duivel niet overwinnen. We kunnen zeggen, Satan ga weg, Satan ga weg, Satan ga weg. Maar hij zal niet luisteren. Maar als wij gaan zien dat wij ook met een geestelijk politiepak bekleed zijn, dat wij bekleed zijn met de klederen van het heil, dan moet de Satan wijken. Dan moet hij weggaan. Als we hem bestraffen. Zeggen Satan in Jezus naam. Ik vind het zo'n mooi voorbeeld, hè, uit Zacharia 3. Hè? Ken je dat gedeelte van Jozua de hoge priester? Die staat daar voor God. En wie staat er aan zijn rechterhand? De Satan. Die gaat aanklagen. De Satan gaat aanklagen over dingen. Hè? En dan staat hij daar met zijn vuile kleren. En wat zegt de Heer Jezus dan? Trek zijn vuile kleren uit en omkleed hem met feestkleren. Omkleed hem met feestkleren. En dan kan de Satan niks meer doen. Dan moet hij van hem afblijven. Want hij is bekleed met die reine witte kleren van de Heer Jezus. Dus vanmorgen, kijk, dat is een geestelijk iets, een beetje theologisch. Hè? Maar als wij tot geloof en wedergeboorte komen, worden wij bekleed met de gerechtigheid van Christus. We zijn in hem. En in hem zijn wij meer dan overwinnaars. In hem kunnen wij weerstand bieden aan de duivel. Dus als wij bestreden worden, of als we aangevochten worden met leugens, misschien ben je net tot geloof gekomen, of misschien ben je nog een twijfelaar, En als de Satan dan komt, wat moeten we dan doen? Dan moeten we zeggen, Satan, in Jezus' naam. In Jezus' naam, Satan, bestraf ik je. Bied ik weerstand aan je. Ik wil niet luisteren naar je leugens, Satan. Ik wil mij vastklampen aan de waarheid, aan het woord van God. En ik wil met het woord van God wil ik leven en sterven. Satan, ik wil niet luisteren naar jouw leugens. Ik wil het niet toelaten in mijn hart. Ik wil het niet toelaten in mijn gedachten. Wij hebben een geweldige boodschap van hoop. Geweldige boodschap van hoop. Echt, hoeveel mensen zijn er in Nederland al niet bevrijd, hè, van de machten van het kwaad en van de duisternis. Doordat ze geleerd hebben dat die brullende leeuw overwonnen kan worden. Dat we weerstand kunnen bieden. Als we maar vaststaan in het geloof. In welk geloof? Dat wij in Christus gezag en autoriteit hebben om op slangen en schorpioenen te treden. Hè, tegen de hele legermacht van de vijand. En niets zal ons schaden. We kunnen in Jezus' naam de boze bestraffen. En zeggen, Satan, ik wil je weerstaan. Ik wil het niet toelaten in mijn gedachten, in mijn hart, wat jij nu influistert. Want het is die idee geweest. Kinderen, we gaan naar de afronding toe. Jullie hebben heel goed stilgezeten. Maar het is die idee geweest. En wat is die idee? Wie weet dat? Decision Day, precies. Wat is er toen gebeurd? Een beslissingsdag. Dat Europa weer werd bevrijd, keurig. Dus nee, dat gebeurde in Frankrijk, bij Normandië. Zijn die geallieerden met duizenden gelanden. Het was Decision Day. Maar was het ook al bevrijdingsdag in Nederland? Nee. Dus het was nog geen Victory Day in Nederland. Er heeft nog een jaar overheen gegaan. En dat is nou ook met onze geestelijke strijd. Want aan de ene kant is het die idee geweest. Op Golgotha, 2000 jaar geleden. Daar riep onze heiland Heer Jezus. Het is volbracht. De prijs is betaald. En op datzelfde ogenblik is de kop van de Satan vermorzeld. Het was Decision Day. Het was die day. De dag van de grote beslissing. Maar het is nog geen Victory Day. Want Victory Day, dat is pas straks. Als de Heer Jezus terugkomt op de wolken van de hemel. En op de wolken van de hemel, hè, dan zal die uiteindelijk de mensheid oordelen. En dan zal de Satan geworpen worden in de poel van vuur. Hè, in de hel, in het eeuwige vuur. Hè, en in die tussentijd leven wij met elkaar. Maar wat weten wij? 1 Johannes 3 vers 8. Jezus is geopenbaard. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard. Opdat hij de werken van de duivel verbreken zou. En wat is dat heerlijk om te weten. Dat Jezus de werken van de duivel verbroken heeft. He, en dat wij dat ook mogen ervaren in ons leven. Dat Satan verslagen kan worden. Dat hij verslagen is. En hoe doen we dat dan? Het laatste, Openbaring 12 vers 11. He, door het bloed van het lam. Dat is de tekst waar ik mee afsluit, Openbaring 12 vers 11. En zij hebben hem, de Satan, die dag en nacht aanklaagde bij God, overwonnen door het bloed van het lam. Openbaring 12 vers 11. En door het woord van hun getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Daarom verblijdt u hemelen en u die daarin woont. Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen naar u toe. In grote woede, omdat hij nog weet dat hij maar weinig tijd heeft. In die tijd leven wij, hè. Hij weet dat hij nog weinig tijd heeft. Daarom zien we ook zulke aangrijpende dingen om ons heen gebeuren. Hij probeert ons onzeker te maken. Hij probeert ons, ja, hoe moet ik zeggen, ook in twijfel te brengen. Maar wij hebben een profetische woord dat zeer vast is. Hij zal straks definitief verslagen worden. Maar hier staat hoe wij de Satan kunnen overwinnen. Door het bloed van het lam. Hè? Door, als je bestreden wordt, ga thuis maar gewoon zingen. Hè? Wild ga je van zonde schuld zijn verlost. Daar is kracht in het bloed. Ga het zingen. Want als we dat zingen, dan wordt Satan geconfronteerd met zijn verlies op Golgotha. Dan moet hij wijken. En ik heb het zomaar druk over gehad. We hebben wel eens bevrijdingspastoraat gehad met mensen gebeden. Sommigen hebben dat misschien ook wel eens gezien of erbij geweest. Hè? Maar dat we met mensen baden. En dan ga je, als er een strijd is en dat je dan met elkaar gaat zingen. Dat lied, daar is kracht in het bloed van het lam. En dat dan ineens zo'n persoon de vingers in de oren gaat steken. En begint te schreeuwen en begint te gillen. Dat is eigenlijk de duivel in zo'n persoon. Hè? Maar die kan niet horen dat er kracht is in het bloed van het lam, de Satan. Als we dat proclameren, verkondigen, dan moet Satan wijken in ons leven. Mag gewoon praktisch thuis doen. Ga het gewoon zingen. Maar ook, hè, staat er hier, door het woord van hun getuigenis. Wat betekent dat? Evangeliseren. Satan haat het als jij in de familie vrijmoedig over de Heer Jezus gaat praten. Het woord van hun getuigenis. Ik heb vorige week een broeder van 55 jaar gehad. Die die had, hoe moet ik het zeggen, die heeft heel erg in zondige leeftijd met zijn werknemster in bed gelegen. En het is echt afschuwelijk allemaal wat er gebeurd is. Zelfs een prostituee is geweest. Maar op de bodem van zijn hart was hij niet onverschillig in de dienst van de Here. Hij had liefde voor de Here. Maar hij heeft nog nooit in die kerk waar hij zit, waar misschien maar 20 mensen aan het avondmaal gaan, heeft hij nog nooit, is hij opgestapt en naar het avondmaal gaan. Want hij durft het niet. Hij blijft in de verborgenheid. Dat heb ik tegen hem gezegd, broeder. Als jij wil dat je echt tot volkomen bevrijding komt, dan moet je opstaan in de kerk. En dan moet je openbaar getuigen. Ik boor de Heer Jezus toe en ik wil de dood van de Heer Jezus gedenken, ook in het avondmaal. Ja, maar dat durf ik niet. En wat zullen de mensen denken? Ze zeggen, kijk, daar heeft de duivel grond in je leven. Je durft er niet vooruit te komen en daardoor val je elke keer weer terug in die zonde. Maar jij moet gaan openbaar gaan getuigen dat jij Jezus toeboort. En daar zal de hel losbarsten. Maar je zal ook tot vrijheid komen. He, dus de duivel die overwinnen we ook door openbaar te gaan getuigen. Heaven, ik heb de getuigenis van de geest, maar ik behoor de Heer Jezus toe. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Algehele overgave. In het licht wandelen. Dat we bereid zijn om ook als broeders en zusters in het licht te wandelen. Want als we in het licht wandelen, in de algehele overgave, dat we zeggen, Heer, ik heb niks meer te verliezen, al is het de dood. En dat is heel wat hoor, om dat te zeggen. He, maar dat we zeggen, Heer, de Satan kan geen grip meer krijgen, he, want ik wil vrij zijn. He, in de wetenschap. He, dat Gods geest in ons woont. En dat hij die in ons is, sterker is dan hij in de wereld is. Amen.
Arjan, ik heb een vraag.
Ja.
Deze vraag is van een ander, dus niet persoonlijk. Die zei, ik vind het te goedkoop om alleen, omdat in de Bijbel staat, dat te aanvaarden. Dus ze zeggen van ja, het staat er, dus ik ben kind van God.
Ja. Ja.
Ik vind dat te makkelijk.
Ja.
Niet,
maar... Ja, nou ja, goed, kijk. Het is niet makkelijk, want het heeft bloed gekost. Het heeft God alles gekost. Maar tot geloof komen is makkelijk, is eenvoudig. Is heel eenvoudig. Dus dat die persoon zegt, ja, ik vind het te makkelijk. Ja, daar zit eigenlijk iets in. Van ja, ik vind het toch, ik wil toch dat er wat meer van de mens bij moet. Eigenlijk is het gewoon weer een hele vrome redenering om niet genoeg te hebben aan de Heer Jezus. Toch of niet? Ja, maar de Heer die laat zo duidelijk zien dat we mogen komen zoals we zijn, het mogen aanvaarden. En als wij de Heer nemen op zijn woord, dan zal hij doen wat hij zegt. Hij zal doen wat hij belooft. Dat zal hij tot een werkelijkheid maken. En we zullen dan het getuigenis van de Heilige Geest in ons hart ontvangen dat we een kind van hem zijn. Hè? En, maar goed, het zijn allemaal toch afhouders van de boze, allerlei ja-maars. En niet Gods woord nemen zoals het er staat. Goed. Zullen we kort bidden en dan nog zingen met elkaar?
Ik heb nog niet voor de kaart bidden.